Gemeente, al zou je alleen die ene psalmregel meenemen vanavond. Het is natuurlijk geen makkelijke stof uit die Dordtse leerregels. We proberen er vanavond iets van te zeggen. Maar mocht er veel zijn waarvan je zegt, dat is nou eigenlijk wel moeilijk. Onthoud dan deze ene belofte om op te pleiten en om in te rusten. Hetgeen uit Gods lippen ging, blijft vast en onverbroken. En dat komt vanwege wat we aan het eind van de preek gaan zingen, uit Psalm 33, vers 6. De altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand. 33, vers 6, straks na de prediking. Prediking niet alleen over de Dordtse leerregels, maar wij hebben uit dat prachtige hoofdstuk Romeinen 8, een aantal versen gelezen. Degenen die gisteren op de bewaarde pandag in Werkendam waren, hebben dat gedeelte toen ook horen voorlezen en ook horen overdenken. Geweldig slotakkoord van overigens een heel heerlijk hoofdstuk waar de apostel roemt in dat leven uit de vrije genade, het leven op kosten van Christus, geleid door de Heilige Geest. Loopt uit op een lofzang, lied van overwinning, waarin je hoort, daar spreekt iemand voor wie de dingen vast liggen, iemand die mag leven uit de zekerheid van het heil. Daar wordt wel een vraag over gesteld in vers 35, maar dat is een retorische vraag. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En ik dacht, die vraag wordt eigenlijk beantwoord in vers 38 en 39. Niets zal ons scheiden. Want ik ben verzekerd dat zelfs de dood niet en het leven niet, engelen, machten, overheden, wat komt en wat geweest is, hoogte of diepte, niemand zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Bent u er jaloers op, gemeente? Bent u er al eerder jaloers op geweest en zich afgevraagd, hoe kan een mens dat nou ook zelf leren zeggen en zingen en geloven? Nou, de apostel geeft daar toch in dit gedeelte ook zelf het geheim van aan. Hoe komt een mens aan zekerheid? Hoe komt hij aan een lofzang? En dat hij de toekomst tegemoet mag zien, zoals we het ook in de Petrusbrief van morgen hoorden, dat de dingen zo vast liggen. Dat komt omdat er werk is gedaan dat volbracht is. En dat hebben we ook gelezen uit Romeinen 8... Daar kwam alles langs, niet waar, wat de Heere Jezus heeft gedaan in zijn vernedering en in zijn verhoging. Dat hele door God aanvaarde werk der verlossing. Christus is het die gestorven is. Wat meer is die opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. De zaligheid van de kerk ligt vast. In een volkomen zaligmaker. Maar dat was toch niet, als we goed geluisterd hebben, het enige waar Paulus zijn zekerheid aan ontleende. Voordat hij komt te spreken over de Heere Jezus en over zijn volbrachte werk, hebben we hem in vers 28 tot en met 30 eerst over een andere persoon horen spreken. Heeft u er erg in? Daar gaat het. En dat is ook een zegenlied. Dat is ook een loflied. Daar gaat het over wat God de Vader al niet gedaan heeft voor de zaligheid van zondaren. Die God van wie Paulus zo heerlijk mag zeggen, die voor ons is. O gemeente, wat een gedachte. Als je dat nou mag geloven, als je zo het evangelie mag toe-eigenen. God die voor ons is. Inderdaad, wie zal tegen ons zijn? Als je de Heere mee hebt. Je schepper. De almachtige. Je toekomstige rechter. Meer heb je niet te verlangen. Maar dan zou je kunnen vragen, hoe lang is dat dan al, Paulus, dat God voor jou is en voor al de zijne. Nou, dat is niet van vandaag of gisteren, zegt Paulus. Dan moet je heel lang terug, nog verder terug dan de schepping en de zondeval. Dan gaan we ook nu weer terug naar die stilte van de eeuwigheid. Want er zijn mensen geroepen tot de zaligheid en gebracht tot de Heere Jezus. En die mensen leren dan in meerdere of mindere mate hun zekerheid daarin vinden en dat beleven en uitzingen. Maar dat roepen en dat brengen en dat lijden, dat begint ergens. Dat is begonnen, zegt Paulus in vers 28, met een voornemen. En vers 29 zegt het zo: die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. En dan krijgen we dan, en daar ging het dus gisteren in Werkendam ook over, gemeente, dan krijg je daar in feite een hele korte samenvatting van wat God heeft uitgedacht, maar vervolgens ook heeft uitgewerkt in wat we op categorisatie altijd noemen de heilsorde. Hoe brengt God mensen tot het heil? Nou, je kunt heel veel daaruit leren over hoe dat dan gaat in de tijd, hoe God mensen behandelt en wat hij met hen doet om hen zalig te maken. Maar nou gaan we vanavond in verband met die stof uit de Dordtse leerregels eens even bijzonder letten op het begin van dat alles. Dat voornemen en dat kennen van tevoren en dat verordineren van tevoren. Want daar is het een en ander over te leren, gemeente. Zegt ons dus ook de kerk in paragraaf 8 tot en met 11 van de leerregels. Ik hoop dat de prediking van vanavond niet alleen dan tot onderwijs mag zijn, dat we dingen bijleren, maar dat uiteindelijk de vrucht van de prediking zal zijn dat we op dezelfde toon eindigen als de apostel in Romeinen 8. De toon van de lofzang en van de zekerheid, van de jubel over de trouw van God. Gemeente, we gaan samen luisteren naar Romeinen 8 en de Dordtse leerregels en we schrijven als thema boven de prediking het karakter van de verkiezing. Daar zegt Dordtse leerregels in dit gedeelte drie dingen van. In de eerste plaats is dat karakter ondeelbaar. In de tweede plaats onvoorwaardelijk. En in de derde plaats onherroepelijk. Het karakter van de verkiezing. Ondeelbaar, onvoorwaardelijk, onherroepelijk. En dan gaan we eerst maar eens even letten op paragraaf 8, gemeente. Een paragraaf waarvan ik denk dat heel veel mensen in de kerk, en vooral jongeren misschien ook wel, hebben gedacht van waar gaat dat over? Tot nu toe vond ik het toch al wel wat moeilijke stof, die Dordtse leerregels. Maar nou begin ik helemaal te aarzelen. Wat moet ik hiermee? Want dat is toch wel een beetje vreemd allemaal. De voormelde verkiezing is niet menigerlei, maar één en dezelfde. En er komen nog meer moeilijke woorden achteraan. Waar komt dat nou vandaan? Waarom gaan de Dordtse vaderen op deze manier hierover spreken? Ja, als het niet gehoeven had, gemeente, hadden ze het echt niet gedaan. Maar dat paragraaf 8 in de Dordtse leerregel staat, hebben we te danken ook weer nu aan de remonstranten. En als u precies wilt weten wat daarachter zit, zoekt u vanavond als u thuis bent één bladzij verder in uw Bijbeltje de verwerpingen der dwalingen op, waarop een rij gezet wordt wat allemaal afgekeurd wordt in die remonstranten. Moet u verwerping der dwaling nummer 2 maar eens lezen. En dan komt u hele vreemde dingen tegen. Hele vreemde dingen. Maar kijk, remonstranten geloven ook wel in verkiezing, maar die hebben gezegd, volgens ons heb je allerlei verschillende soorten van verkiezing. Je hebt mensen die heeft God uitverkoren om te gaan geloven. uitverkoren tot geloof. Dat gaan ze dus ook doen in de loop van hun leven. Maar dat is niet gezegd dat die mensen ook in de hemel komen. Want je hebt een heel ander soort uitverkiezing en dat gaat daar weer over. En dat is de uitverkiezing tot zaligheid. En er zijn allemaal heel verschillende dingen. De een krijgt zo'n verkiezing en de ander zus. Menigerlei. Iemand in de kerk zegt, dominee, nou gaat u het toch niet te ingewikkeld maken vanavond, maar nou zie ik meteen al door de bomen het bos niet meer. De een zo verkoren en de ander zus verkoren. De een wordt verkoren en gaat toch verloren. En de ander komt wel in de hemel, want die is op een andere manier verkoren. Ja, u moet het mij niet kwalijk nemen, gemeente, maar ik vertel alleen maar wat remonstranten hebben gezegd. Die maken het dus echt ingewikkeld. En ergens ben ik toch ook wel blij dat ik het vanavond een keer kan zeggen. Want de meeste remonstranten van vandaag verwijten ons dat wij het ingewikkeld maken. Met die dordse leerregels. En met dat welbehagen. En met die verkiezing. En met een geloof dat je van God afhankelijk bent en dat Hij je moet wederbaren. En dat je niet zomaar het allemaal voor het grijpen hebt. En dat je afhankelijk bent van het werk van de Here in je leven. Veel mensen zeggen tegenwoordig, dat geloof van die gereformeerden is veel te ingewikkeld. Dat maak je mensen depressief van en dan maak je het moeilijk mee. Het is veel simpeler, zegt men tegenwoordig. Je hoeft alleen maar te kiezen. Kies toch voor Jezus. Je hoeft alleen maar je gezonde verstand te gebruiken. En die vrije wil die je hebt. Je hebt toch een wil? Je kan toch zelf bepalen of je links afslaat of rechts afslaat? Kun je ook bepalen of je Jezus wel of niet aanneemt? Veel simpeler dan ze in de kerk zeggen. Als wij werkelijk beseffen, gemeente, wat hier in paragraaf 8 aan de hand is, dan zeggen we, die remonstranten maken het niet simpel. Die maken het nodeloos ingewikkeld. Die sturen een mens het bos in. En de Dordtse leerregels doen dan ook hun best om dit meteen af te wijzen en met wortel en tak uit te roeien. Er is niet menigerlei verkiezing, er is één verkiezing. Het belangrijkste argument is niet eens dat dat de eenvoudigste oplossing is. Weet u wat het belangrijkste instrument is? Het belangrijkste argument is wat hier genoemd wordt in paragraaf 8. Dat vind ik nou, gemeente, eenvoudig. Aangezien de schrift dat leert. Kijk, dat is het beste antwoord wat je kunt geven. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament is er één verkiezing. Één enig welbehagen, voornemen en raad van de wil van God. En kijkt u dan nog eens even terug naar het begin van die schriftlezing uit Romeinen 8. Zo wordt het toch door de apostel Paulus ook gezegd, gemeente. Als u ziet wat daar in gang gezet wordt vanuit dat voornemen van God. U ziet daar iets in gang gezet worden vanuit de eeuwigheid. God neemt zich iets voor. Hij gaat mensen roepen. En straks breekt het moment aan dat ze daadwerkelijk geroepen worden. De een in een kerkdienst hier en de ander op een evangelisatiepost daar. En dan gaat dat hele traject lopen wat in vers 28 tot 30 wordt gezegd. Van de roeping en de rechtvaardiging tot en met de verheerlijking. Maar heeft u één moment gedacht, gemeente, bij wat Paulus daar schrijft? Dat het dan weer eens over deze mensen gaat en dat het vervolgens weer over een andere groep mensen gaat? Wel nee, dat gaat voortdurend over dezelfde mensen. Die hij verordineerd heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft hij ook allemaal uiteindelijk verheerlijkt. En waarom komt dat eigenlijk, gemeente? Dat de zaak er eigenlijk dus veel eenvoudiger voor staat dan de remonstranten beweerden. Dat komt omdat we met zo'n eenvoudig God te maken hebben. Dat is immers de geloofsbelijdenis die al klinkt in het oude Israël, Deuteronomium 6. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En dat betekent heel wat, maar onder andere, God is eenvoudig. Guido de Bres zegt het later toch ook in het begin van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen. En die God is niet alleen eenvoudig, maar hij is ook onveranderlijk. Als hij verkiest, dan zit daar alles in. Zo zeggen de vaderen het ook. De verkiezing tot de genade, de verkiezing tot de heerlijkheid, de verkiezing tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid. Dat alles ligt in die ene verkiezing van God. Ja, ook, en let u daar apart eens even op, we hebben daar vanmorgen al iets van gezegd. Verkiezing tot de weg der zaligheid. Mag ik het u nog een keer voorhouden, als u mocht twijfelen aan Gods goede bedoelingen in uw leven, en als u zich blijft afvragen of God wel betrouwbaar is en of hij aan te spreken is en dat u mag pleiten op zijn goede wil en op zijn belofte, let er nou eens op welke plek u vanavond zit. Is dat niet iets om een pleitgrond van te maken? Heren, er zijn duizenden mensen vandaag die niet in een kerk geweest zijn. Miljoenen die vandaag het evangelie niet gehoord hebben. Sommigen wilden het niet, anderen wisten het niet, sommigen konden het niet. Ik zit vandaag twee keer onder de prediking van vrije genade. Heren, die preek op zich en dat plekje in die bank maakt me niet zalig, maar zou u willen doorwerken? En mij dat volle heil schenken, waar ik anderen verblijd van zie worden, waar ik de dominee over hoor dat het zo heerlijk moet wezen. En ik kan er niet bij, ik weet niet hoe, maar die weg ter zaligheid, u plaatst mij op een bepaalde weg, u zet mij zo dicht bij de enge poort, wilt u met mij heel die weg aflopen, heren? Zoals het vanavond ook wordt verkondigd, want dan gaat de apostel dat in Romeinen toch ook verkondigen. Die heilsorde, die weg die God met mensen gaat om ze uiteindelijk te verheerlijken. Mogen we iets van die weg kennen, gemeente? Het werk van de Heilige Geest. Die stapje voor stapje, via de ontdekking aan je schuld, en het moeten loslaten van al je houvast en alles waar een mens in leefde, maar ook waar die op vertrouwde, dat die je steeds meer af gaat breken en gaat brengen tot dat ene punt waar ik nog maar één houvast overhoud. Christus die gestorven en opgewekt is. Dat is mijn laatste hoop. En om dan aan hem verbonden te worden. Om dan door het geloof in hem gerechtvaardigd te worden. Zo wordt het hier ook gezegd. En om dan in de weg van de heiligmaking, aan de hand van de goede herder, stap voor stap geleid, uiteindelijk verheerlijkt te worden. Ach, dan zijn de gelovigen allemaal verschillend natuurlijk. Je hebt sterke mensen en je hebt zwakke mensen. Mensen met een groot geloof, met een zwak geloof. Allerlei onderscheid, daar zullen de leerregels ook nog wel het een en ander over zeggen. Maar allemaal vanuit die ene verkiezing van God krijgen ze aan hetzelfde deel. Hoe zegt Psalm 115 het ook alweer? Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Misschien dat iemand nog intussen vraagt, dominee, we hebben het nou over die remonstranten even gehad, en dat ze het zo onnodig ingewikkeld maken, maar waarom doen die mensen dat nou eigenlijk? Want die remonstranten hebben natuurlijk ook een goed verstand, daar zal wel wat achter zitten, dat ze dan zeggen, de een is op zo'n manier uitverkoren, niet tot de zaligheid, wel tot het geloof, de ander weer op een andere manier, daar zal wel wat achter zitten, achter zo'n constructie. En inderdaad, gemeente, weet u wat daar nou achter zit? Weet u wat er achter heel veel dwalingen zit? Dat een mens toch ergens probeert om wat ruimte te scheppen voor zichzelf. Het is een hard gelag voor een zondaar met een hoogmoedig hart. Als die erachter komt dat er een evangelie is waar die alleen als zondaar een plekje in mag hebben. Niet als meewerker, niet als degene die de beslissende knoop doorhakt, maar alleen voorwerp te zijn van eenzijdige vrije gunst. Dat is een hard gelach, gemeente, voor een hoogmoedig mens. Maar nou probeer dus op deze manier eigenlijk een stukje tocht eraan te breien, wat ruimte te maken, dat die mens ook nog wat in de melk te brokken heeft. Want je hebt dus mensen die wel tot geloof zijn uitverkoren, maar niet tot de zaligheid. En wat is nou het verschil met die mensen die wel zalig worden? Nou, dat zijn de volhouders, gemeente. Dat zijn de mensen die niet alleen maar door God op weg geholpen worden, maar die vervolgens goed hun best doen en de baan tot het eind uitlopen. Nou, dat mag dan voor remonstranten een aantrekkelijke gedachte zijn. Maar ik ben maar blij, gemeente, dat ik u een God verkondigen mag die alles meebrengt. En een zaligmaker u voorstellen mag die u niet nodig heeft om zijn werk af te maken, maar die alles alleen gedaan heeft. En die niet alleen het heil verwerft, maar het ook toepast. Volkomen zaligheid. Gemeente, aan het eind van dit punt van de preek even twee praktische toepassingen. Laten wij in het algemeen oppassen met allerlei onderscheidingen. Natuurlijk zit dat in ons mensen om dingen in te delen, omdat je zegt, nou, ik wil even een overzicht hebben, laten we het eens even zo op een rij zetten. Maar je moet, als je het hebt over geestelijke dingen en over Bijbelse zaken, enorm oppassen met constructies. Vanmorgen een doopdienst gehad. En in het verband van de heilige doop hebben we elkaar ook wel eens voor zo'n soort constructie gewaarschuwd. Mensen die heel nadrukkelijk bijvoorbeeld het Oude Testament en het Nieuwe Testament uit elkaar halen. Eigenlijk een dwaling die te maken heeft met waar we het vanavond over hebben. Niet één plan en één verbond vanuit één welbehagen, maar de dingen opsplitsen en verdelen. Ja, dan krijg je als vanzelf ook moeite met de kinderdoop. Weet u wat ik zo treffend vind? Als het Nieuwe Testament begint, als de nieuwe bedeling begint na Pinksteren, dat je dan op een gegeven moment ergens een toespraak van Petrus leest. Het is ergens in Handelingen 15. En dat Petrus dan ook zegt, en dat sluit eigenlijk aan bij wat we vanavond hierover denken. Wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus zalig te worden op net zo'n wijze als zij. En wie zijn zij? Dat zijn de gelovigen uit het Oude Verbond. Zalig worden is altijd een zaak van hetzelfde welbehagen, gemeente. Maar als we het hebben over constructies, dan wijzen we vanavond niet alleen naar remonstranten. Wij als gereformeerden moeten ook oppassen voor constructies. Ook iemand die wel leeft bij de drie formulieren van enigheid kan op allerlei manieren proberen dingen in te delen en daarin zo doorschieten dat hij de schrift voorbij schiet. Bijvoorbeeld door een gemeente in te veel categorieën in te delen, gemeente. Ik heb wel eens een keer een praatje met iemand gehad. Die zegt eigenlijk, als je het goed bekijkt, zijn er in de kerk 5 soorten kerkgangers. Hij had er een heel schema voor. Verschillende soorten onbekeerden, verschillende soorten bekeerden. En dan echt eerste, tweede, derde rangs gelovigen. Want die had dat wel beleefd en die had dat niet beleefd. Heel gevaarlijk, gemeente. Uiteindelijk zitten hier maar 2 soorten mensen, dat weet u toch wel. Niet 5 soorten. Hier zitten levenden en doden. Hier zitten mensen met een borg en zonder borg. En tot die verdeling moeten we altijd weer terugkeren. Want een mens kan niet half dood of half levend zijn. U bent levend gemaakt met Christus of u bent het niet. Wie de Zoon heeft, heeft het leven of u heeft het niet. Zo nauw komt het ook nog. Ik heb ook wel eens een gesprek gehoord over verschillende beloften. En iemand had daar ook weer een heel verhaal over. Je hebt beloften van het evangelie, zei iemand, en je hebt beloften van het verbond. En hij vond het vreemd dat ik dat onderscheid niet kende. Hij zei, weet je dat helemaal niet? Je hebt beloften van het evangelie en beloften van het verbond. En die mag je niet door elkaar halen. Ik zeg, beste vriend, waar staat dat? Noem mij één apostel die dat gepreekt heeft. Noem mij een belijdenisgeschrift. Wijs het in de catechismus aan waar dat onderscheid gemaakt wordt. Ja, dan kom je met theologen en predikanten aan, maar daar hebben we niks mee te maken, gemeente. Waar staat het in de schrift? En vervolgens, waar staat het in de confessie? Maar allereerst moet je altijd alles toetsen aan het woord. Vooral als mensen schema's gaan maken. Tweede, en dan ga ik gauw naar het volgende punt. Als wij vanavond horen dat God eenvoudig is, dan ligt daarin natuurlijk ook altijd weer een appel om dat wij het ook zijn, gemeente. En vooral als we erachter komen dat wij van nature mensen zijn met een dubbel hart. Bent u er al aan ontdekt? Bent u er ook al aan ontdekt dat dat uw probleem ook is met de prediking? Dat is wat mensen van nature dwars zit. Omdat we zelf dubbelhartig zijn en zelf niet te vertrouwen zijn. Daarom hebben we ook moeite met het aanvaarden van het eerlijke en eenvoudige woord Gods. Wat een gevaarlijk bestaan. Want een dubbelhartig man, zegt Jacobus, is ongestadig in al zijn wegen. Nee, een mens moet eerlijk worden voor God. Eenvoudig, alles maar openleggen. Geen dubbele agenda's, geen verborgen agenda's. Maar eerlijk worden en vanuit het kennen van de Heer ook eerlijk wandelen. Eenvoudig, zonder dubbele bodems. En dat is het eerste, gemeente, waar we dan vanavond op letten. Het ondeelbare van God zelf en van de verkiezing van God. En vervolgens was het tweede woord onvoorwaardelijk. De verkiezing is ook onvoorwaardelijk. En eigenlijk is dat een hele logische vervolgstap die onze vaderen in de Dordtse leerregels zetten. Als je paragraaf 8 begrepen hebt, dan snap je ook waarom 9 en 10 erachteraan komen. Dan gaat het over de vraag, waarom worden mensen uitverkoren? Komt dat door iets van die mensen? Dat was wat de remonstranten dan graag wilden beweren. Toch iets van de mens erin proppen en ertussen zetten. Een of ander schakeltje waar ik ook nog invloed op heb. Of ligt het helemaal aan Gods kant? Dat zit hem in paragraaf 9 op één woordje vast. Je kunt ervan uitgaan dat mensen verkoren worden uit geloof. Vanwege hun geloof. God zag iemand zou in de toekomst gaan geloven. En omdat hij het zou gaan doen, heeft God gezegd, dan zet ik die ook in mijn boek. Want hij gaat geloven straks. Uit geloof. Of tot geloof. God verkiest. Zonder aanzien des persoons. En daarom gaat een mens uiteindelijk door de kracht van de geest. Geloof. Uit of tot. Je kan het nog ietsje kernachtiger zeggen. Dan is er zelfs maar één letterverschil tussen remonstrants of gereformeerd, tussen dwaling of bijbels. Heeft God nou uitverkoren omdat ik zou gaan geloven? Of, weet je al wat voor woord er nou komt? Heeft God mij uitverkoren opdat ik zou gaan geloven. Nou, dat is waar het dan in het vervolg over gaat, gemeente. En ik ben een keer heel erg geschrokken. Nou, hebben we Romeinen 8 voor ons. Maar toen ik jaren geleden, toen dat net uit was, een keer een exemplaar in handen kreeg van het boek. Ik heb het daarom ook nooit meer aanbevolen aan iemand. Als er iemand moeite heeft met de Bijbelvertaling, dan zijn er wel andere middelen. Maar dan zou je iemand niet het boek moeten aanraden. Want weet je wat er nou staat? Ik ben toen eens gaan kijken in Romeinen 8. Hoe is dat nou vertaald, makkelijker gemaakt? als het gaat over deze dingen. Weet u wat er dan staat in vers 29 van Romeinen 8? God wist van tevoren wie hem zouden liefhebben. En vervolgens komt dan heel de heilsorde erachteraan. Begrijpt u, gemeente, dat dat het leggen is van een grond in de mens? God wist van tevoren wie hem zouden liefhebben. En is dat dan de reden dat God zegt, dus die wel en die ander niet? Dan ligt het uiteindelijk aan mij. En weer kan ik u verwijzen, gemeente, naar de verwerpingen der dwalingen. We lezen die in de kerk niet, maar als u daar belang bij heeft, kunt u dat thuis nalezen. Dat is nou precies wat de remonstranten hebben geprobeerd om de mensen wijs te maken. Dat God bepaalde dingen in zijn kinderen heeft gezien van tevoren. Hun geloof zag hij van tevoren. Hun gehoorzaamheid zag hij van tevoren. Het recht gebruik van het licht der natuur, dat is een moeilijke uitdrukking voor je verstand gebruiken. Waarom wordt een mens zalig? Nou, omdat hij zijn verstand gebruikt. Hij begrijpt toch wel dat het beter is om zalig te worden dan om verloren te gaan. En als hij onder de preek nou zijn verstand gebruikt en hij hoort wat de preek zegt en wat hem opgedragen wordt. En als hij dan gewoon luistert en doet wat er wordt gezegd, dan beloont God dat natuurlijk. God zag onze vroomheid, onze kleinheid, onze nederigheid, allemaal dingen die een mens dan voor had op een ander. En daarom, zegt de remonstrant, heeft God A. wel uitverkoren en B. niet. Voorgezien geloof. Nou ja, dan kunnen we vanavond natuurlijk naar die remonstranten wijzen, gemeente, zeggen, ja, die mensen die zien dat niet goed. Wat erg dat die mensen zo proberen om het allemaal aan de mens toe te schrijven. Maar nou eens even heel eerlijk, gemeente, hoe remonstrants bent u? Hoe remonstrants kan ik zijn? Bijvoorbeeld op het moment dat ik helemaal alleen ben en voor God neerkniel en ga bidden. Kijk, je kan zeggen, die remonstranten zien dat niet goed, maar als je nou op je knieën ligt en je gaat aan God om genade vragen, heeft u nooit uzelf erop betrapt dat u dan ook de neiging zou kunnen hebben om te zeggen, heren, maar ik ben natuurlijk niet beter dan een ander mens, maar ik heb er toch wel inmiddels heel veel werk van gemaakt om u te zoeken. En niet alleen zondag spreken gehoord, maar ook in de week nog eens een keer nagezocht en nageluisterd. En heeft u mijn tranen niet gezien? Of je dat nou hardop zegt, of dat je dat alleen maar denkt. Dingen toch ergens zoeken in jezelf, in wat je voelt, in wat je hebt, in wat je doet. En dan stiekem hopen, heren, zou u er misschien wat mee kunnen? Zou dat misschien toch nog ergens gewicht in de schaal leggen? Als ik u vraag om een nieuw hart, als u ziet hoeveel ik er voor over heb gehad, wat ik allemaal al veranderd heb in mijn leven, maak ik misschien wat meer kans met wie ik ben. In feite is dat bidden als een heidengemeente. Geef omdat ik u wat gegeven heb. Maar Romeinen 8 zegt het en de Dordtse vaderen zeggen het na. Het is niet omdat God wat in de mens zag, maar opdat hij zijn volk zou bekeren, dat hij ze heeft uitverkoren. Want dat kennen uit vers 29, gemeente, moet u goed zien. Dat kennen gaat niet over wat ik allemaal zou gaan doen. En wat ik allemaal zou gaan laten. Het gaat niet over mijn gedrag, als hier staat, die hij tevoren gekend heeft. God kende de zijnen als personen. Hij zag hen aan in gunst. En het was om Jezus wil dat hij ze aanzag en dat hij ze zou gaan trekken. Maar het was niet vanwege hun opvallend goede gedrag. Want ze waren niet anders dan anderen. Die oude uitdrukking is toch nog wel waar, hoor, gemeente. Van dezelfde lap gescheurd. Niet beter dan een ander. Als er wat verandert, komt het door hem. God maakt zijn kinderen anders. Eenzijdig en dus onvoorwaardelijk. Maar nou ben ik benieuwd, gemeente, wat die boodschap ook vanavond in ons hart uitwerkt. Want het vergt eigenlijk genade om daar nou onder te buigen. Als je dat nou aanvaardt, accepteert, je hoort het preken en je vindt het goed dat het wordt gepreekt. Dat je zegt, alles wat ik meebreng, telt in de verkiezing van God niet mee. Bent u het ermee eens? Ook als het gaat over dat licht der natuur, kom ik toch nog even op terug hoor. Alles wat je dan toch hebt als onbekeerd kerkmens, zou ik maar zeggen. Je verstand dat je gebruikt, de plichten die je vervult, de geboden die je erop nahoudt, de belijdenis die je met je verstand gedaan hebt, dat je leeft als een refo. Zou dat nou allemaal toch niet meetellen? Zou dat toch niet verschil maken als ik straks voor God sta, hoe ik toch geleefd heb? Zou hij daar van tevoren toch niet naar gekeken hebben? Om nou eerlijk vanavond te aanvaarden dat de dominee zegt, nee gemeente. Niets van de mens brengt een zondaar in de zaligheid. Enige hoop, enige grond, Christus en dien gekruisigd. Bent u het ermee eens? Dan bent u het ook eens met paragraaf 9. God verkoos niet om dat, maar op dat. Dat wordt trouwens in paragraaf 10, dat is mooi dat dat er nog bij gezegd wordt, wordt met andere voorbeelden uit de Bijbel ondersteund. We hadden natuurlijk Romeinen 8 al gelezen, daar kun je dat ook inlezen. Maar dan komt daar Romeinen 9 ook nog bij. Die geschiedenis die we al een keer eerder hebben bestudeerd. Over die Jacob en die Esau. We weten het. Jacob heb ik lief gehad. Esau heb ik gehaat. Wanneer is dat begonnen? Wanneer had Jacob het dan zo gedaan dat God zei, ik kies je uit? En wanneer heeft Esau het zo bond gemaakt dat God zei, jou moet ik niet? Dat komt niet door wat ze deden, gemeente. Als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden. Maar buigen we eronder. Want dat zet ons er buiten, en gemeente, dat voelt u toch wel. Dit is harde taal voor iemand die dacht nog wat te zijn. En nog wat mee te brengen. En nou zet hij je er helemaal buiten. Je daden tellen niet mee. En in Handelingen wordt het trouwens ook ergens gezegd. Als er nou vrucht komt op de prediking van de apostelen, als mensen bekeerd worden in Antiochië en andere plaatsen, hoe komt dat nou eigenlijk dat er vrucht komt onder de prediking van Petrus en Paulus? Er geloofden er zovelen, precies zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Ergens snap ik het natuurlijk wel, gemeente, dat mensen hieronder proberen uit te komen. Ik snap het best. Valt niet mee om op je plek gezet te worden als mens waar niks meer van te verwachten valt. Maar als je nou zelf bevindelijk geleerd hebt dat je zo'n mens bent, dan moeten we nou vanavond ook weer heen, gemeente. Vindt dat weerklank in uw ziel? Als ik dat nou zeg, dat je zegt, ja, dat heb ik nou in de loop van de jaren, toen mijn ogen geopend werden en de Heere dat woord ging toepassen, heb ik daar wat van gezien. Ik ben een mens waar niks van te verwachten is. Ik ben iemand die uitgepraat is en uitgewerkt, hopeloos geval. Ik ben niet halverwege blijven steken. Ik ben totaal verdorven. Ik ben niet ziek. Ik ben dood in zonden en misdaden. Als een mens die zo ver is gekomen hoort dat het alleen van God afhangt, gemeente. Dan gebeurt er het wonderlijke. Dat waar een remonstrant niet aan wil. Waar een hoogmoedig hart van steigert. Dat een verootmoedigde zondaar er nog blij om wordt. Heere, wat een zegen. U keek niet of er mensen waren die beter waren dan een ander. Dan was ik beslist verloren gegaan. U keek niet, wie is er nou gewilliger in Sliedrecht dan een ander? Wie heeft er meer oor voor de prediking? Wie is er gehoorzamer? Wie heeft er een meegaander karakter? Heeft u allemaal niet nagekeken, anders was ik vast verloren gegaan. Dan was ik er vast buiten gevallen. Maar nou is het een zaak van welbehagen. Dat is een eng woord, gemeente, voor iemand die er tegen stijgt, maar een troostwoord voor wie zich als een vijand heeft leren kennen. En voor wie alleen genade nog maar kon redden. Troostwoord voor wie het alleen nog maar kon verwachten van die zaligmaker die het alleen deed, Jezus Christus. Nou, gemeente, die troost voor mensen die er van nature op alle mogelijke manieren buiten staan en buiten moeten vallen, die klinkt ook in de laatste paragraaf van vanavond. Mag ik hem u even voorlezen? Hij is niet zo lang. We lezen hem nog een keer. Paragraaf 11. Zoals God zelf op het hoogste, wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, zo kan de verkiezing door hem gedaan, niet ontdaan, wedergeroepen, veranderd of herroepen of afgebroken worden. De uitverkorenen kunnen niet verworpen worden en hun getal kan niet verminderd worden. Dat moet je weer duidelijk dus lezen tegen de achtergrond van die remonstrantse dwaling. Want bij een remonstrant staat dat allemaal op losse schroeven, gemeente. En het doet denken aan de leer van de Romeinse kerk. Ik weet niet of u zich dat realiseert, maar bij de Romeinse leer, ook bij de remonstrantse leer, is een mens nooit zeker van zijn zaligheid. Principieel niet. Of hij moet een bijzondere openbaring krijgen, zegt Rome. In uitzonderlijke gevallen, als God een engel stuurt of een droom geeft en iemand krijgt daar een extra bewijs van. Maar normaal gesproken weet je tot het sterfbed nooit of het doorgaat, zalig worden. Is er dan geen afval vandaag de dag? Kerkverlating, mensen die afhaken. Ja, natuurlijk is dat er allemaal, gemeente. Maar denk erom, die mensen waar we het nou vanavond over hebben, de verkorenen, de mensen die lid zijn van de onzichtbare kerk, in wier hart de Heilige Geest begonnen is te werken. Zij kunnen niet verloren gaan. Daar zullen de vaderen een heel hoofdstuk nog aan wijden, hoofdstuk 5. Aan de volharding der heiligen. Maar het is niet volharding der heiligen. Het is omdat God volhardt. Omdat hij zijn plannen afmaakt. Ik heb er wel eens bij stilgestaan, gemeente, dat het koninkrijk der hemelen, als je let op het aantal inwoners, sinds de dood van Abel, alleen maar gegroeid is. Dat is toch wel een hele mooie gedachte in een tijd waarin je de ene gemeente na de andere ziet afkalven. Lege plaatsen ziet ontstaan, je preekt ergens, je denkt vroeger zaten hier 200 mensen en nu zitten er nog 30. In de tijd dat ik preek, bijna 20 jaar, heb ik al 12 gemeentes bepreekt die er niet meer zijn. Maar het koninkrijk der hemelen is vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel alleen maar gegroeid. Hoeveel mensen er uit ledenregisters van kerkelijke gemeenten zijn geschrapt, weggegaan, afgevoerd, onttrokken. Maar uit het boek des levens is er nog nooit één geschrapt. En terwijl de Heilige Geest doorgaat met mensen toe te brengen, gemeente, groeit iedere dag het aantal onderdanen van koning Jezus. Vindt u dat niet een bemoedigende gedachte? En het komt dus niet omdat ze zo standvastig zijn. Het komt niet omdat ze achteraf toch nog beter bleken te zijn dan een ander. Zo karaktervol. Het komt, gemeente, door Romeinen 8 vers 30. Die hij geroepen heeft, die heeft hij gerechtvaardigd. En al die mensen met wie hij begonnen is, die heeft hij ook verheerlijk. En dan moet u er eens op letten, gemeente, dat er dus allemaal staat in de voltooide tijd. Ze zijn er nog niet eens allemaal in de hemel. Ze moeten voor een deel nog verheerlijkt worden. Er moeten ook nog mensen voor een deel gerechtvaardigd worden. Die moeten nog bekeerd worden. Maar Paulus, die vanuit de eeuwigheid zich voorstelt hoe God dat allemaal gaat ontvouwen en ontwikkelen. Hij zegt, mensen, dat ligt nou zo vast. Ik schrijf het allemaal op alsof het allemaal al gebeurd is. Hij heeft ze gekend. Hij heeft ze geroepen. Hij heeft ze gerechtvaardigd. En hij heeft ze allemaal verheerlijkt. Nogmaals, dat komt door wie God zelf is. Op het hoogste wijs onveranderlijk, alwetend, almachtig. Hij is wijs. Hij vergist zich niet als hij van eeuwigheid een bepaald besluit neemt. En hij is onveranderlijk. Die God van Psalm 90, op wie een arme sterveling bouwen kan. Je kan van God op aan. Hij heeft eind nog oorsprong. En er is geen schaduw van omkeer bij de Almachtige. Hij is ook alwetend. God schrok niet, hoor, gemeente, op de dag dat David Bathseba in zijn slaapkamer vroeg. Hij was wel vertorend, maar hij keek er niet van op, want hij wist het. God schrok niet op de dag dat Simon Petrus met vloeken en eedzweren zei dat hij die mens niet kende. Hij was wel bedroefd, maar hij wist het al. God kijkt er niet van op, gemeente. Is u wel eens tot troost geweest, kind van God? Niet dat u een vrijbrief krijgt om te zondigen, maar dat God van tevoren alles al wist wat u op uw kerfstok had en wat u nog zou gaan doen. En dat hij toch met u begonnen is. U moet zichzelf tegenvallen, u schrikt elke dag wat er nou weer uit uw hart tevoorschijn komt en hij kijkt er niet van op. Want hij is alwetend. En het heeft hem niet verhinderd om u te trekken. Wat een wonder. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. En hij is ook nog, zegt paragraaf 11, almachtig. Al zou ik dan nog zo dwaas kunnen zijn om me eruit te zondigen. Al zou ik in staat zijn om alles wat ik gekregen heb weg te werpen en er toch nog uit te vallen. Hij is zo machtig dat hij al de zijnen tot het einde vasthoudt. Daarom zingen we straks 138. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Maar ja, als je nou niet weet, dominee, of je al in dat werk deelt, en als je je afvraagt of je er ooit in zult delen. Heel veel van wat er vanavond is gehoord, zegt iemand, dat tot troost voor Gods volk. Maar als je daar nou helemaal buiten staat. Vanmorgen ook wel iets van gezegd, maar ik sta er nog steeds buiten. Ik word er wanhopig van. Dan moet u niet wanhopig van worden, dan moet u nou mee op de knieën komen. En al zou het dan niet zo rechtzinnig zijn, want eigenlijk klopt het voorbeeld natuurlijk niet, maar dan mag u van mij doen vanavond wat die vrome vrouw deed, die er ook eens een keer over in zat, of ze wel uitverkoren was. En die toen zei, en dogmatisch klopt er niks van, maar bevindelijk wel, heren, als ik nog niet in het boek des levens sta, schrijft u me er vanavond alsjeblieft nog in. Maar ieder die op die manier als een onwaardige, schuldige zondaar de toevlucht neemt tot de genadetroon, zichzelf er buiten liet zetten en geen andere toevlucht overhield dan Christus alleen, gemeente, mag er nou achterkomen, ik stond er al in. Want niemand kan tot mij komen. Tenzij dat de Vader hem trekken. Gemeente, bent u vanavond ook weer blij met Dort? Bent u blij met het Bijbels gehalte van wat onze vaderen ons nog steeds voorzeggen? Dort is niet eng. Het geeft rust. En het geeft vrede. Want de altoos wijze raad des Heren houd eeuwig stand. Amen.